Met het oog op het koninkrijk van God zijn er twee soorten mensen. Er zijn mensen binnen het koninkrijk en buiten het koninkrijk, gelovigen en ongelovigen. Maar ook als we letten op de schepping, kunnen we zeggen er zijn twee soorten mensen. De mensheid is verdeeld in twee groepen, mannen en vrouwen. Dat is het grootste verschil wat door de mensheid loopt en waarbij je niet kunt zeggen de een is meer of minder. Een man en een vrouw zijn van even grote waarde voor God. Mannen en vrouwen kunnen evenzeer gelovig of juist ongelovig zijn. Maar toch is er een duidelijke orde die ligt in de hele schepping die God er vanaf het allereerste begin ingelegd heeft. En dat zien we in de tekst waar we in deze podcast bij stilstaan, Genesis 1, vers 27, de laatste woorden. Maar ik lees even Genesis 1, vers 27 helemaal. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Dus als er staat dat God de mens schiep, dan worden er twee dingen over gezegd. Dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Daarover hoorden we vorige week. En dat de mens geschapen is als man en vrouw. En dat de mens als man en vrouw geschapen is, dat zien we niet alleen hier, maar dat komt telkens terug. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 2 vanaf vers 18. Daar vertelt God daarover dat een man alleen was en een vrouw krijgt. Er wordt heel veel aandacht gegeven aan hoe de man gemaakt is en hoe God uit de man de vrouw gemaakt heeft. In Genesis 3, het hoofdstuk van de zondeval. Als de Heere zijn straf gaat uitspreken, dan doet hij dat heel nadrukkelijk over man en vrouw afzonderlijk. Hij spreekt niet de straf uit over hen samen, over de mensen in zijn algemeenheid, maar heel duidelijk zegt hij, vrouwen, u zult dit en dit ervaren na deze val. Met smart zult u kinderen baren. En daarna, mannen, u zult heel nadrukkelijk dit ervaren. Het werk dat u te doen hebt zal moeilijker, zwaarder, pijnlijker worden. En dan Genesis 5, daar begint Mozes in het schrijven, aangedreven door de Heilige Geest, in feite weer bij het begin. Dan zegt hij in het eerste vers, hij maakt hem naar de gelijkenis van God. Dus dat is het eerste deel van Genesis 1, vers 27. Maar dan ook het tweede deel van dit vers wordt herhaald. Genesis 5, vers 2, man en vrouw schiep hij hen. Het is dan niet vreemd dat de Heer Jezus ook deze woorden citeert. Als hem gevraagd wordt naar het huwelijk, naar echtscheiding, dan zegt hij niet alleen maar dat het huwelijk er voor altijd is, vanuit Genesis 2 vers 24, maar ook dat God man en vrouw zo gemaakt heeft. Dan haalt hij Genesis 1 vers 27 aan. Hebt u niet gehoord vanaf het begin dat God gemaakt heeft man en vrouw? Blijkbaar is dit voor God iets heel wezenlijks. Dat zien we des te meer als wij beseffen dat in deze tekst heel veel andere dingen niet genoemd worden. Er wordt niet gezegd hoe de mens eruit zag. Er wordt niet gezegd dat de mens een verstand had, bijvoorbeeld ten opzichte van de dieren. Een besef van goed en kwaad, een geweten. Er wordt niet gezegd, toen God de mens schiep, schiep hij hem met lichaam en ziel. Dat wordt wel genoemd in Genesis 2. Er wordt het lichaam gemaakt en God blaast er de geest in. Maar hier in Genesis 1 vers 27 in de samenvatting wordt erover gezwegen. Er wordt niet gezegd op welke leeftijd God hen geschapen heeft. Als volwassenen, als jongvolwassenen, als oudere volwassenen. Over al die dingen wordt gezwegen. Maar dit wordt genoemd, man en vrouw schiep God hem. Dus wij leven nu in een tijd waarin geprobeerd wordt dat verschil klein te maken. Dan mag er eigenlijk geen aandacht meer voor zijn. Het moet niet meer uitmaken op je paspoort. Waarom zou er eigenlijk man of vrouw staan? Je geslacht, doet dat ertoe? Nou, nog steeds zien we dat op allerlei formulieren wel gebeuren, maar steeds meer gaan de stemmen op, houd daarover op. Maar de Bijbel maakt duidelijk dat het verschil tussen man en vrouw heel wezenlijk is. Dat wordt nog duidelijker als wij naar het Hebreeuws kijken. In de Nederlandse vertaling die ik voor me heb, de Statenvertaling, staat man en vrouw. Schiep hij hen. Maar in sommige vertalingen staat er mannelijk en vrouwelijk. En vanuit het Hebreeuws is er ook alle reden voor. Dus het is niet alleen maar een beschrijving, de ene persoon die gemaakt was, was nu eenmaal een man en de andere persoon die gemaakt was, was nu eenmaal een vrouw. Nee, als hier gezegd wordt mannelijk en vrouwelijk, dan wordt daarmee gezegd, er zijn bepaalde eigenschappen in deze mens gelegd. Toen God de mens schiep, schiep hij de mannelijke en de vrouwelijke eigenschappen en die dragen door. Die zijn er niet alleen bij de eerste mens, maar die heeft God gelegd in de mensheid. Waarom is het nou zo belangrijk dat er man en vrouw is, dat het al hier in dit eerste vers genoemd wordt en dan daarna telkens weer erop gewezen wordt? Nou, in de eerste plaats, dat verschil tussen man en vrouw geeft orde in de samenleving. Het simpele feit dat er twee soorten mensen zijn, dat laat ons zien dat alles niet zomaar door elkaar moet lopen. De samenleving is niet één grote verzamelbak met losse mensen. Zoals een bak knikkers, als je die even door elkaar schudt, dan liggen ze allemaal weer in een andere volgorde. Dat is precies dezelfde bak. Nee, we zijn geen vergaarbak, maar een ordening. Een samenleving heeft een structuur. En die wordt opgebouwd vanuit het huwelijk en het gezin. En misschien ken je wel die uitdrukking, het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Dat beleeft lang niet iedereen meer zo. Maar dat is wel een heel terechte uitdrukking. Zeker de christelijke partijen die komen daar regelmatig voor op. En laten we aandacht hebben voor het gezin, voor het versterken van het gezin, want dat is de hoeksteen van de samenleving. Dat wil zeggen, als er een stabiel gezin is, dat zorgt ook voor een stabiele samenleving. Nou, dat is waar. Maar deze woorden zeggen nog iets anders. Die zeggen ook hoe de samenleving eruit moet zien. Dat kun je zien aan het gezin. Het gezin is de oudste samenleving, de meest basale samenleving. Bij de kerk wordt het trouwens ook wel eens gezegd, hè? Het gezin is een kerkje in het klein. Maar misschien moet het wel omdraaien. De kerk is een gezin in het groot. En de samenleving is een gezin in het groot. Dat zie je ook aan het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. En dan worden vader en moeder genoemd, maar daar worden eigenlijk de anderen inbegrepen. Vanuit vader en moeder krijgt de overheid gezag. Dus de samenleving is soort opgebouwd als een uitgebreid gezin. Nou, en in het huwelijk en in het gezin is het heel fundamenteel dat er een man zijn en een vrouw. Het huwelijk, dat is niet een willekeurige verzameling van twee personen, of drie, of zeven. Heel bewust zijn het twee personen en heel bewust alleen één man en één vrouw. Dan is er orde die God gewild heeft. En dat geldt dan ook als er kinderen mogen komen, dan is het ontzettend belangrijk voor de kinderen te beseffen, wij hebben twee ouders. In de gebrokenheid van deze samenleving ligt dat voor veel kinderen al veel ingewikkelder. Maar dan blijft toch die Bijbelse lijn staan. Er zijn twee ouders en er is één vader en één moeder. En dat kan alleen maar goed functioneren als het ook helder is. Als het helder is een vader en een moeder is een moeder. Als de man in het huwelijk weet, ik ben geroepen om man te zijn, en de vrouw weet in het huwelijk, ik ben geroepen om vrouw te zijn. Daarom is het ook een onmogelijkheid, bijbels gezien, om een relatie tussen twee mannen of een relatie tussen twee vrouwen een huwelijk te noemen. En huwelijk is heel duidelijk opgebouwd vanuit Genesis 1 vers 27. God schiep de mens man en vrouw. Nu is natuurlijk niet iedere man hetzelfde, niet iedere vrouw is hetzelfde. En je kunt best op een bepaalde manier zeggen, de ene man heeft meer vrouwelijke eigenschappen, heeft een zachter karakter. De ene vrouw heeft meer mannelijke eigenschappen dan de ander, kan beter leiding geven. Maar daarmee blijft het zo, een man is een man en een vrouw is een vrouw. Nou wil er in deze samenleving steeds minder in. Zeker degene die de dienst uitmaken in allerlei lobbyclubs. Die zeggen nee, daar moeten we vanaf van dat idee van twee soorten geslachten. We hebben het dan over bipolariteit. Het is een fluïde gebeuren. Dus je kunt helemaal man zijn, maar je kunt ook half man, half vrouw zijn. Het kan zijn dat je in een mannenlichaam leeft, maar eigenlijk vrouwelijk karakter hebt en je voelt je vrouw of andersom. Het kan zijn dat je je één dag man voelt en de andere dag meer vrouw. Het moet helemaal niet meer erom gaan dat we twee soorten geslachten hebben, dat je de mensheid daarin in kan delen. Ter onderbouwing daarvan wordt dan gezegd, ja, sommige mensen die hebben dat nu eenmaal. Er zijn mensen die zijn geboren met lichamelijke kenmerken van de man en lichamelijke kenmerken van de vrouw. Dat is een heel kleine groep, maar die zijn er. Mogen duidelijk zijn, dat zegt nog niks over de vraag of er een man of een vrouw is. Ja, net zoals dat het feit dat sommige kinderen geboren worden bijna zonder verstand, dat zegt nog niet dat een mens geen verstand heeft. Of dat niet uitmaakt of een mens verstand heeft. Een mens is geschapen met verstand, alleen in de gebrokenheid zien wij dat soms er kinderen geboren worden die verstandelijk zeer beperkt zijn. En zo zien we ook de gebrokenheid van de schepping terug in het lichaam van sommige mensen. Die verwarring. Meerdere zijn er, nog steeds een kleine groep, maar het gebeurt meer, dat iemand geschapen is duidelijk met een mannenlichaam, maar zich heel duidelijk vrouwelijk voelt of andersom. We hebben het dan over genderdysforie. Dysforie betekent dat je je ongelukkig voelt in je geslachtelijkheid als man, als vrouw. Wat moet je daar nu mee? Nou, de uitweg is helemaal niet wat tegenwoordig vaak gebeurt. Dan moeten we het maar door elkaar gaan gooien, dan moeten we maar zeggen dat het niet uitmaakt. Of we moeten met een operatie beginnen. Nee, deze nood, dit verdriet, laten we dat beginnen met erkennen. De buitenwereld mag dat erkennen. Deze nood bestaat. Maar ook als je het zelf hebt, erken het. Je hoeft het niet te verstoppen. Maar je hoeft ook niet te beginnen bij het zoeken naar een oplossing. Er is een diepe nood. Een nood waar ik zomaar geen raad mee weet. Dat is de werkelijkheid van mijn leven. Als je dat nu voor God mag brengen. Als je met al je vragen en worstelingen met jezelf bij God terechtkomt, zou de Heere dan ook niet kunnen leren, zoals je bent, zo ben je. Met die nood leef jij in deze wereld. Een ander leeft met andere nood, jij hebt deze nood. Paulus zegt, dat gaat om andere dingen, maar hij zegt in Filippenzen 4 vers 11, ik heb geleerd vergenoegd te zijn in wat ik ben. Dat is iets wat in deze samenleving voor alle mensen moeilijk is. Wij zitten allemaal zo in elkaar. Voor alle problemen is een oplossing. Het is niet vreemd dat iemand die dan zo met zichzelf in de knoop zit ook een oplossing zoekt. Maar wat is het Bijbels heilzaam als wij allemaal veel meer zouden leren. Ik heb geleerd tevreden te zijn met wat ik ben. Ik heb ook geleerd mijzelf te verloochenen. Bepaalde verlangens die ik heb, daar voel ik van, die verlangens moet ik niet opvolgen. Zelfverloochening. Dat is waar de Heer Jezus toe oproept. Maar niet maar alleen voor mensen met deze gevoelens. Voor mensen met homoseksuele gevoelens. Maar zelfverloochening wordt van ons allen gevraagd. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Dat lijkt moeilijk. Dat is ook moeilijk. Dat gaat tegen onszelf in. Maar het is toch ook zo goed. En daar kun je werkelijk geluk vinden. Waar niet meer om gaat wat je zelf ervan maakt. Wat Christus van je maakt. En dan mag je ook leren wat er staat in Galaten 2, het 20e vers. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is in de weg van geloof en bekering, dat je mag zeggen, mijn identiteit is niet meer wat ik van mezelf voel, wat anderen van mezelf maken, maar wie Christus voor me is. En dan kun je ook zeggen, wat er staat in Galaten 3, vers 28. In Christus is nog man, nog vrouw. Maar ook daar staat, in Christus is geen mannelijk meer en geen vrouwelijk meer. Dan wordt het eigenlijk opgeheven waar ik mee begon. Er zijn twee soorten mensen. Dan blijft dat ene over. Binnen het koninkrijk. Of buiten het koninkrijk. In Christus geldt iedereen binnen het koninkrijk is van hem. En mag zeggen wat het meest bepalend is voor mij is dat ik een kind van God ben. Gereinigd door het bloed van Christus. Maar als Paulus zegt in Christus is nog man of vrouw, dan bedoelt hij niet te zeggen vanaf nu is de scheppingsorde opgeheven. Maar deze tekst wordt wel gebruikt om dan te zeggen alleen mannen als ambtsdrager? Hoezo? In Christus is toch nog man of vrouw? Als christelijke gemeente doen wij niet meer aan het verschil tussen man en vrouw. Dan denken wij er heel anders over dan Paulus. Paulus blijft zeggen, vrouwen zijn niet geroepen in het ambt, mannen wel. Vrouwen zijn niet het hoofd van het gezin, mannen wel. Maar hij zegt als het erom gaat, wie ben ik nu? Wie ben ik voor God? Wat is mijn waarde? Dan mag ik weten, er is geen onderscheid tussen man en vrouw. Ik ben een kind van God. Dat is toch de diepste uitweg voor allen. In welke nood we ook zitten, een gebroken huwelijk, worsteling met onze eigen identiteit, met onze seksualiteit, met ons lichaam. Als Paulus zegt, in Christus is nog man of vrouw, dan roept hij ons allen op, laten we hoger kijken. Laten we zien dat er iets meer bepalend is dan hoe dit tijdelijke, gebroken leven eruit ziet. Maar juist dan krijgt Genesis 1 vers 27 een nieuwe kracht. Als wij zien, het gaat in het leven om meer dan wat ik voel, dan waar ik mee zit, dan hoe wij de mensheid indelen. Daarmee wordt Genesis 1 vers 27 niet opgeheven, maar verdiept. God schiep de mens, man en vrouw. Dat is een tekst, die staat ook in het licht van het Gods Koninkrijk. En dat is het tweede. En misschien weet u het nog, ik stelde net de vraag, waarom maakt God deze tekst zo belangrijk? Nou, het eerste is voor de orde in de samenleving. Maar een tweede reden is voor het zicht op God. Dit verschil tussen man en vrouw wordt in het Nieuwe Testament telkens benoemd met het oog op God en de kerk, Christus en zijn gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 11 vers 3. Paulus schrijft in 1 Korinthe 11 dat hij het belangrijk vindt dat de gemeente vasthoudt aan wat hij ze geleerd heeft. Dus het gaat hier niet maar om een bijzaak, om iets waarvan je zegt, nou dat mogen we in onze tijd, in een andere cultuur weer anders doen. Vers 3 staat dan, ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van een iegelijke man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Dus als hij zegt dat de man het hoofd is van de vrouw, heeft het alles ermee te maken dat Christus het hoofd is van de man. Of zoals Efeze 5 het zegt, dat Christus het hoofd is van de gemeente. Deze tekst leert ons dat God zichzelf in Christus aan mensen wil verbinden op een bijzonder diepe manier. Op een vergelijkbare manier als dat man en vrouw aan elkaar verbonden worden. Christus noemt zichzelf de bruidegom en hij schrijft over de kerk als zijn bruid. Christus, het hoofd van de gemeente, het lichaam van Christus, innig verbonden. Onafscheidelijk, eeuwig onafscheidelijk. En dat is zo'n wonder. Daar hopen we nog wel meer van te horen als het gaat over het huwelijk. Maar dan blijft het verschillend. Je kunt nooit zeggen, de gemeente kan wel de plek van Christus innemen en Christus de plek van de gemeente. Christus is het hoofd en de kerk het lichaam. En dat wordt steeds verbonden aan het beeld van man en vrouw. Dus als wij doen alsof er geen verschil meer is tussen man en vrouw, dan verliezen we het zicht op wie Christus is, hoe groot, hoe heerlijk, hoe goed hij is voor zijn kerk. Nou, als ik je nog een tip mag geven om te lezen, lees de laatste helft van Efeze 5 nog eens. Het grote wonder van de liefde van Christus, die gevende liefde. En zo moet een man er voor zijn vrouw zijn, maar altijd leiding blijven geven. Er is man en vrouw. Er is ook vader en moeder. En ook dat is heel belangrijk voor ons zicht op God. God vergelijkt zich telkens met een vader. Jawel. Op verschillende plekken zegt God ook dat hij de liefde geeft die een moeder geeft. Hij zegt zelfs, het zou nog mogelijk kunnen zijn dat een vrouw haar baby vergeet. Maar Israël, ik zal u nooit vergeten. David zegt ook dat hij zich aan God mag toevertrouwen zoals een kind aan zijn moeder. En toch, God vergelijkt zich telkens met vader. God noemt zichzelf vader. Aan de ene kant kun je zeggen, de liefde van een vader en van een moeder, die komen allebei uit God. En toch moeten we daarin nooit vergeten dat God zichzelf vader noemt. Dat hij daarmee duidelijk maakt dat er verschil is tussen een vader en een moeder. En misschien mogen we ook wel de oude christelijke gedachten daarbij een belangrijke plek geven. De gedachte die een kerkvader als volgt verwoordde: wie de kerk niet als moeder heeft, kan God niet als vader hebben. Dus God die zichzelf vader noemt, die vergelijkt in dit opzicht de kerk als moeder. De kerk die koestert, die om de gelovigen heen is. Dus als wij nu zouden doen dat er geen verschil is tussen een vader en een moeder, dan zouden wij de bijzondere positie van God en ook de bijzondere positie van de kerk uit beeld raken. God heeft de mens gemaakt, man en vrouw. Iets wat we nooit moeten vergeten. Maar vooral niet moeten vergeten, het gaat in mijn man zijn. Niet om wat ik fijn vind. Het gaat er niet om wat onze samenleving een goede man vindt. Of een goede vrouw. We moeten niet mensen behagen, maar eerbiedig naar God luisteren. Heren, wat wilt u nu met mij als man? Met mij als vrouw? En hoe kan ik in mijn man zijn u weerspiegelen? Hoe kan ik in mijn vrouw zijn leven naar het beeld van God? En ieder op zijn plaats. En tegelijk allebei met dezelfde hoge roeping. Waar deze tekst mee begint. Naar het beeld van God schiep hij de mens. Een roeping die we niet uit onszelf kunnen vervullen. Maar alleen vanuit Christus. Die de mens op zijn plek gezet heeft. Met God verzoend. Als wij dat zoeken en dat mogen kennen met God verzoend, dan beginnen we ook te leren wat het is om man, om vrouw te zijn naar zijn wil.